God, waar bent u? Las ik de laatste tijd een paar keer. Om voor de hand liggende redenen. En inderdaad, dat is het onderwerp feitelijk van alle theologie. En feitelijk alle godsdienst, onder welke noemer of naam dan ook, houdt zich feitelijk met die vraag bezig. God, waar bent u? Godsdienst immers zoekt de mens tot God te brengen, hetgeen niet meevalt als men niet weet welke kant men op moet, omdat men niet weet waar God is. Oh ja, God is in de hemel. Nou ja, ik zal bijna mijn mond voorbij spreken, maar laat ik er toch maar op ingaan dan. God is in de hemel, maar u weet wat het algemene wereldbeeld is, dat de mens, de wetenschappelijke mens, zich bedacht heeft. De aarde is zo'n dingetje in het heelal en de rest is onmetelijke ruimte en daar is God. Die is dus nog moeilijker te vinden dan een speld in een hooiberg. Maar hoe je God nou helemaal moet vinden in dat onmetelijke, zich uitzettende, oneindige heelal, is mij een raadsel. En je kan beter meteen ophouden met zoeken. Het stellen van de eerlijke vraag, God, waar bent u, heeft trouwens altijd tot gevolg niet zozeer dat de Heer zegt waar hij is of dat God zegt waar hij is, maar hij maakt zich wel bekend. Het is riskant dus om het te vragen, om het serieus te vragen, wel te verstaan. Maar het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat niet alleen in de wereldgodsdiensten, maar ook in het bijzonder binnen het zogenoemde christendom, men zich deze vraag stelt en er eigenlijk geen antwoord op geeft. Als er dan een God is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Of nog korter, als er dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrechtvaardigheid in de wereld? En vreemd genoeg, als je die vraag stelt aan een gemiddelde christen, iemand die vindt dat hij christen is, zal ik maar zeggen, dan krijg je geen antwoord. Waarom is dat zo? En met goede bedoelingen poogt men u dan, als u die vraag stelt, te bewegen om toch vooral lid te worden van het plaatselijke kerkgenootschap, om zich aan te sluiten bij de een of andere groepering, denominatie, kring, kerk of gemeente, of wat voor termen men daar nog maar meer voor uit heeft gevonden, maar antwoord op de vraag waar God is, krijgt u niet. En als u zich afvraagt waar God eigenlijk is in uw leven en waarom hij er zich niet mee bemoeit, kunt u altijd nog een christelijke cursus volgen met betrekking tot het persoonlijke, christelijke en geestelijk leven. Want waar God is weten we dan niet, maar we weten wel ongeveer hoe wij zouden moeten leven en daar moet God maar genoegen mee nemen. Hoewel dat in strijd is met wat de Bijbel daar zelf over zegt. Want, beste vrienden, mijn Bijbel zegt dat God met mensenhanden niet gediend kan worden. Ik las daar straks even in Handelingen 17, waar de apostel Paulus terecht was in een plaats midden in Griekenland, in Athene was dat. En hij ging daar eens rond en hij telde daar meer dan 30 kerken, meer dan, nou in ieder geval tientallen tempels telde hij daar. En toen hij uiteindelijk het woord nam op de markt, toen zei hij, ik merk dat gij alleszins godsdienstiger zijt. Wat een vreemde uitdrukking is in gewoon Nederlands tegenwoordig, maar het betekent dat die Atheners, die Grieken, dus godsdienstiger waren dan wie anders ook. Alleszins, in alle opzichten, godsdienstiger, religieuzer dan waar ook ter wereld. Dat mag ook wel, want Athene stond weliswaar niet primair bekend om zijn godsdienst, maar Athene is nu nog steeds bekend, niet om de Olympische Spelen, maar om zijn filosofie. Men schijnt het daar min of meer uitgevonden te hebben, als het ware. De oude Grieken zijn nog steeds bekend om hun filosofie. Ik moet u zeggen, in de praktijk bestaat er geen verschil tussen filosofie en godsdienst. Het is allebei hetzelfde, alleen we noemen het filosofie als men ervan uitgaat dat er geen God is, en we noemen het godsdienst religie als we ervan uitgaan dat er wel een God is. Maar in de praktijk maakt het geen verschil. Want God is alleen maar een theorie. En filosofie is theorie en religie godsdienst ook. Let u erop. Want waar het over gaat bij filosofie is dat de mens zelf antwoord probeert te geven op de vragen des levens. U weet wel, de bekende vragen des levens. Wat moet ik hier eigenlijk? Nou ja, waarom zijn wij hier? Want het moet natuurlijk wel een beetje academisch klinken. Waarom is de mens op aarde? Wat doen wij hier eigenlijk? Het is filosofie, toch? Het is essentie, want daar begint het, toch? Dat is de eerste vraag. Alle anderen komen daaruit voort, want het zijn net konijnen, die vragen. Je hebt, hè, voordat je het weet, heb je er veel meer. Het wordt steeds interessanter, het wordt steeds gecompliceerder en dus steeds academischer. Je kunt er ook op afstuderen, maar het begint bij één vraag. Waarom zijn wij hier? Wat moet dat in gewoon Nederlands? En wat religie betreft is toch de grondvraag precies dezelfde. Waarom ben ik hier? Alleen het heet religie omdat men ervan uitgaat dat er een God is. Maar Joost mag weten waar dan. Want wat die atheïst makkelijk vaststelt, wil de religieuze mens dikwijls niet vaststellen. Maar hij zal moeten vaststellen, als het dan een God is, waarom merken wij dan niks van hem? Het is alweer jaren geleden dat een professor in Leiden toen uitvond, dat was theoloog uiteraard, hè, toen uitvond, nou, God is dood. Dat heet theologie, hè, als je zegt God is dood. Dat is al lang terug. Ik weet niet of het achterhaald is of niet, want het interesseert mij natuurlijk toch niet. Maar zo van, God was er vroeger wel. Dat had de professor dan kennelijk dan toch vastgesteld. Maar inmiddels niet meer blijkbaar, want we moeten het blijkbaar al heel wat jaren zonder hem stellen. En misschien kun je nu nog afstuderen op de vraag wanneer God dan is overleden. Want daar heb ik het antwoord nog nooit op gehoord. Maar het hele punt is dat in de filosofie en in de religie men zichzelf iets uitvindt. Een wereldbeschouwing als filosofie heet en uiteindelijk een God met zijn veronderstelde hoedanigheden en wensen als het religie heet. En let erop, ook in het zogenoemde christendom loop je tegen precies diezelfde dingen op. Want ik geef u de verzekering dat als je bij de gemiddelde christen aankomt met een Bijbel en zegt, maar er staat hier toch, dat men zegt, ja, maar zo hebben wij het niet geleerd hoor. En zo ben ik niet opgevoed. En onze predikant die vertelt heel wat anders. En de vraag waar God is, die wordt notabene in mijn Bijbel met een paar woorden beantwoord. In de eerste nieuwtestamentische brief, in het eerste hoofdstuk. U weet wel, cursus christen zijn, deel 1 voor beginners. Ik zeg het met opzet een beetje uitdagend, zal ik maar zeggen, want het is toch zo gemakkelijk. Het is toch zo voor de hand liggend. U weet toch hoe het Nieuwe Testament in elkaar steekt. Je hebt Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, moesten wij op school uit het hoofd leren. Nee, niet de inhoud, de naam was voldoende. Wat we uit het hoofd moesten leren was de catechismus, maar niet de Bijbel. Maar de Bijbelboeken, de namen alleen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die geacht werden een verslag te geven ongeveer van het leven van de Heer Jezus hier op aarde. De vier evangelisten. En daarna loopt dat samen in het vervolg erop, namelijk het boek Handelingen. En op de overgang daarvan, we hebben het over de vijf historische boeken van het Nieuwe Testament, op de overgang van de vier naar de één, hebben we van doen met de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood en daarna zijn hemelvaart. En daar eindigen dus Marcus en Lucas mee. Matthäus en Johannes maken er geen melding van. Maar alle vier lopen uit in Handelingen en daar in Handelingen 1 wordt het uitdrukkelijk vermeld. Dat het gebeurde en daarna hoe het gebeurde. En wat leren wij dus? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Wat wij leren is dat met kerst, zal ik maar zeggen, dan vieren wij immers, hè, dan vieren wij de geboorte van de Heer Jezus, de komst van de Messias, de Verlosser, degene die zijn volk zalig zou maken van hun zonde, Matthäus 1, en dat soort dingen meer. En dat vieren wij groot, want het is sinds heel lang het grote christelijke feest. Komt in de Bijbel niet voor, maar het is het... Nee, waarom weet ik ook niet, maar het is het grote christelijke feest geworden. God met ons, Emmanuel. Maar de vraag is, waar is hij dan de afgelopen 2000 jaar gebleven? Want de geschiedenis eindigt, populair gezegd, op Hemelvaartsdag, waarbij hij verdween, demonstratief voor zijn discipelen naar de hemel, en sindsdien heeft nauwelijks iemand wat van hem vernomen. En de geschiedenis van zijn discipelen, van zijn volgelingen, de geschiedenis van de gelovigen, van de christenen, is er één, en ik heb het laten natellen, dat wil zeggen, dat heb ik uit de statistiek, is er één waarbij men vaststelt dat in de loop van die 2000 jaar 6 miljoen christenen, ook een vreemd getal als u het mij vraagt, maar vooruit, zijn mijn cijfers niet, ik heb ze ook uit de boeken, 6 miljoen christenen hun geloof hebben moeten bekopen met de marteldood. En de vraag is dus, waar is die God dan? En waar is die Heer dan? Waar is die Messias dan? Is toch een eerlijke vraag? En onze haren zouden ter berge moeten reizen bij het lezen van Handelingen 1. Als je van niks weet, hè? En je bent voorin begonnen. Liefst in Genesis, maar voor mijn part dan in Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus enzovoort. Je haren reizen toch ter berge als je dan in Handelingen 1 bent, of desnoods in de laatste verse van het Matthäus-evangelie, want dat ligt toch tegen elkaar aan, waarbij de Heer zegt, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld of der eeuw, wat er maar staat. En daarna hief hij zijn ogen opwaarts en hij voer naar de hemel terwijl zij het zagen. En daarna heeft nooit iemand meer, nou ja, bijna nooit iemand meer iets van hem vernomen. En dus is het een heel gerechtvaardigde vraag. Waar die God dan is die zich openbaart in de Heer Jezus Christus, die geacht werd de verlosser te zijn. En die geacht werd Israël terug te verzamelen uit al de volken, niet alleen de 2, maar alle 12 stammen van Israël, om over hen zijn koninkrijk op te richten, waarbij hij een troon zou hebben in Jeruzalem, de troon van zijn vader David. Er is nauwelijks nog iemand die gelooft dat het ooit zal gebeuren, overigens, maar het staat wel in mijn Bijbel. Ik bedoel, wat is er aan de hand? En het antwoord is een volstrekt Bijbels antwoord. En je mag dat antwoord ook verwachten. Want na de afloop van deze geschiedkundige boeken, om zo te zeggen, komen wij bij de Romeinenbrief. Eerst de brief in het Nieuwe Testament, Romeinen 1, waar de apostel Paulus zegt in vers 1 tot en met 4, dat hij is afgezonderd tot en dus gewijd aan het evangelie van God. Romeinen 1, vers 1. Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Dat evangelie namelijk van zijn zoon, die uit het zaad van David is naar het vlees, namelijk Jezus Christus onze Heer. Het evangelie, de blijde boodschap van God. De blijde boodschap dat de verlosser, de langbeloofde Messias, de verlosser, gekomen is. Want 4000 jaar lang heeft God dat aangekondigd en beloofd door zijn profeten in de Heilige Schriften. Romeinen 1, vers 2. En de vraag is dus, waar is hij dan? En elke Jood stelt je die vraag. Als je een Jood probeert het evangelie te brengen, dan stelt hij je die vraag. Als Jezus van Nazareth de verlosser is, de Messias is, waar is hij dan? Omdat men in de Joodse traditie uiteraard heel goed weet dat de Messias zou komen om in ieder geval het Joodse volk, maar feitelijk alle 12 stammen van Israël te verzamelen uit de heidenen, zelfs het zetten in hun land, waarna ze nooit meer uit dat land verwijderd zouden worden. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar dat staat? Die kan de Jood u wel geven, maar die vraagt meteen, waar is hij dan? Want dit is wat hij zou doen. Vermist is hij dan dus. En hun conclusie is, dan is hij het dus niet, want anders dan had hij een troon hier. Op aarde wel te verstaan. En dan zouden wij, het Joodse volk, niet in de loop der tijd, en zeker niet in de laatste holocaust, 6 miljoen slachtoffers hebben geleverd, enzovoort. Hè? Dat zegt men dan, hè? Waar is zij dan? En nou vraag ik het aan u. eventueel aan u die zich christen noemt. Waar is die Heer dan? En het antwoord staat hier. Romeinen 1, staat het. Waar Paulus uitgebreid het evangelie dat tevoren beloofd was, introduceert en zegt, dat is waar ik een bediening aan heb, dat is wat ik zou prediken en dat evangelie van God is ook die boodschap die ik in deze brief nader toelicht en verklaar. En wat zegt hij over het evangelie? Romeinen 1 vers 16. Hij zegt, ik schaam mij des evangelies van Christus. Als je je ergens voor schaamt, wat doe je dan? Dan zorg je dat er een bedekking overheen is. Alles wat bedekt hoort te worden, heet nou eenmaal zo. Schaamte. En Paulus zegt, ik leg geen bedekking over dat evangelie. Hier staat het anders. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Maar in 2 Korinthe 3, of daar in de buurt, 4 is het geloof ik inmiddels. Nee, 3 ook al. Zegt hij, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. We hebben niet een boodschap die bedekt moet worden. We hebben geen boodschap, geen evangelie waarvoor wij ons zouden schamen of zo. Integendeel, het is een boodschap waar we achter kunnen staan, omdat het het woord is van God en niet van ons. Als het onze eigen filosofie was of onze eigen theologie, dan zouden we dat met de nodige terughoudendheid eventueel kunnen ventileren. Liefst in besloten bijeenkomst. Maar dit is het niet, het is het woord van God. En het woord van God zou niet bedekt worden, zou zonder aarzelen gebracht worden. U weet toch hoe dat is in de wereld. Wij Nederlanders worden geacht erg direct te zijn. Te zeggen wat we op het hart hebben, rechtstreeks. Ik moet u zeggen, de meeste Nederlanders vind ik dat dat niet zo is. Maar ik heb het van buitenlanders gehoord. Die zeggen, jullie Nederlanders zijn veel te direct. Je moet de dingen bedekt vertellen. Maar ik moet u zeggen, dat mag dan kenmerkend in de wereld zijn, maar zo hoort het niet. En zeker niet waar het gaat om de waarheid. En Paulus zegt, ik heb daar geen bedekking over, integendeel. Ik hoef mij er ook niet voor te schamen. Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, van de Messias, dus in andere taal. Want het evangelie is kracht Gods. Als u een Bijbel bij u hebt, ziet u het woordje een staan. Het is een kracht God, dat een moet u doorstrepen. Dat hoeft niet op mijn gezag, want iedereen die iets weet van Grieks en eventueel van Hebreeuws, weet dat het woordje een domweg niet bestaat. Als het ergens in de Bijbel staat, is het altijd ingevoegd door de vertalers. Het is niet een kracht Gods tot zalig, in de zin van er zijn er meer. Het is kracht Gods tot zaligheid. Dat wil zeggen, zaligheid is dat wat God geeft. In de praktijk is dat eeuwig leven. En het wordt bewerkstelligd door het woord van God. Door dit evangelie namelijk. Het evangelie van God, het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid. En daarom predikt de apostel Paulus dat. En waarom doet hij dat? En het antwoord op de vraag geeft de apostel zelf in vers 18, dat wil zeggen vanaf vers 18, waar hij zegt, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En dan staat er in mijn Bijbel, staat de vertaling, staat als, en staat schuin gedrukt. Dat betekent dat het er niet staat en dat de vertalers dachten dat het erbij moest. En wij denken dat het er niet bij moet. Dus we halen het gewoon weer weg. Kun je beter niet doen. Als het woord van God is, kun je beter niet wat invoegen. Kun je hooguit zeggen, ik begrijp het misschien niet helemaal, maar je moet er niks aan veranderen. Daarom gebruik ik ook de Statenvertaling. Niet omdat ik ouderwets ben, maar gewoon omdat zelfs het Nederlands Bijbelgenootschap gewoon zegt dat het de beste vertaling is die er ooit gemaakt is. En dat die eigenlijk maar voor één ding goed is, namelijk voor Bijbelstudie. Dat weet ik genoeg. Voor de rest van mijn leven. Juist. Nou goed, dan gaan we weer. Er staat namelijk, want de toorn God. Leest u met me mee als het kan, hè? Want, dat wil zeggen, waarom predikt hij het evangelie? Want, Omdat dus, hè? Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden en dus onder bedekking. En dan lees ik weer terug, vers 16, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Dat wil zeggen, ik leg geen bedekking over het evangelie van Christus. Terwijl de hele wereld per definitie dat wel doet. Dat zegt hij toch of niet? Want wat er staat in vers 18 is dat de toorn Gods wordt geopenbaard. Let op, er staat niet zal worden geopenbaard ooit en een keer. Het staat gewoon in de tegenwoordige tijd. De toorn Gods wordt nu en toen al geopenbaard van de hemel, van bovenaf. Dat wil zeggen, Gods toorn rust op de wereld als zodanig. En de wereld betekent niks, maar het gaat natuurlijk om de mensheid, hè? De toorn Gods wordt geopenbaard over die mensenwereld. Vanuit de hemel. Waarom? Vanwege de goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Hoezo? Hoezo goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen? Wat doen ze dan verkeerd? En niet zelf wat bedenken. Wat doen ze verkeerd? Staat erachter. De mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wat apostel Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest die ons hier vertelt, is dat de mens in het algemeen de waarheid niet wil kennen. En met opzet in ongerechtigheid en met kwade wil dus die waarheid bedekt. Zand erover, hij wil het niet weten. En dat het zo is, legt de man ook uit. Dat wil zeggen, Paulus legt het uit in de volgende verse, waarin hij zegt dat de mens vanaf het begin van de schepping die goddelijke kracht enzovoorts had kunnen kennen. Men kan God namelijk kennen uit de natuur, noemde men dat vroeger, hè? Uit de schriftuur, dat is de Bijbel, en uit de creatuur, dat is de schepping. Hier staat het dus ook. En dus wordt de mens geacht God te kennen, maar hij wil God niet kennen. Hij redeneert God weg uit de schepping, enzovoorts. En dus staat er dat de mens God kennende, vers 21, hem als God niet heeft verheerlijkt of gedankt, maar in plaats daarvan is verijdeld geworden in zijn overleggingen, en van de mens in het algemeen, hun onverstandig hart, omdat het een ongelovig hart is verduisterd geworden. Ze geven zich uit voor wijzen, maar ze zijn gek. Ze zijn dwaas. Staat er. Want de mens wil wel van alles weten, ook over de natuur zogenaamd, maar alleen om de dingen naar zijn hand te kunnen zetten. En om de natuur een plaats te geven in de economie. Om er wijzer van te worden, heet dat. Maar het gaat alleen om materieel gewin. Maar men wil God er niet in zien. Want men wil geen God kennen. Want op het moment dat men komt tot de erkenning van een levende God, de schepper van hemel en aarde, op hetzelfde moment is men dus aan die schepper onderworpen. En dat wil een mens niet. Daarom wil je wel theologiseren en religieus zijn, want hij wil wel God uitvinden. En elke atheïst zal tegen elk religieus mens zeggen, ja, jullie vinden jezelf een God uit. En in veruit de meeste gevallen heeft de atheïst dan dus gelijk. In de praktijk. Niet omdat er geen God bestaat, maar omdat de God van vele religieuze godsdienstige mensen een creatie is van de eigen filosofie, religie of theologie, of hoe je het maar noemen wil. En wat de Bijbel betreft, och, die schrijven we gewoon overnieuw. Maar ik hoop dat het een beetje doordringt waar ik het over heb en waar de apostel het over heeft. Het hele punt, beste vrienden, is dit, dat 4000 jaar lang God zich met de mensheid bemoeid heeft. En zich bemoeid heeft met de wereldgeschiedenis zoals mijn Bijbel dat zegt. En uiteindelijk heeft hij gezonden degene die hij 4000 jaar tevoren beloofd had, reeds aan Adam. En toen hij eindelijk kwam, toen beliefde men hem niet. Nadat God 4000 jaar zichzelf gemanifesteerd had en zichzelf bewezen had, met name in de geschiedenis van Israël ten aanschouwen van heel de wereld, bleek dat heel de wereld hem niet liefde, maar Israël liefde hem ook niet. Zoals Johannes 1 het zegt, achteraf, hè? Johannes 1 zegt, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, sprekend over Israël. En hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Het is de samenvatting van 4000 jaar menselijke historie. En toen uiteindelijk kwam degene waarvan de wet en profeten gesproken hadden, en dit zijn termen uit de evangelisten, hè, uit de evangelie, toen uiteindelijk verscheen degene waarvan wet en profeten 4000 jaar lang gesproken hadden, zei men weg met hem, kruist hem, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat is wat er gebeurd is. En wat denkt u wat God daarna gedaan heeft dan? Raad eens met al je theologie en filosofie en hoe het maar heten mag. Populair gezegd, jullie zoeken het maar een poosje zelf uit dan. Nou ja, dat is mijn populaire vertaling van Deuteronomium 30 en dat soort hoofdstukken in de Bijbel. In het oude, bij Mozes al, waar dat staat. Toen de Heer zei, ik zal mijn aangezicht ganselijk voor hen verbergen. En hij zei het over Israël dat hem verwierp. Hij zegt, er komt een tijd dat ik mij zal verbergen. Ik zal mij verbergende verbergen. En hij zegt, ik zal gaan zitten kijken hoe dat afloopt. Ik zie wel. Daar staat er. Daar staat, ik zal zien welke hun lieder einde wezen zal. Staat er. En dat is niet één tekst. Maar staat vele malen in Deuteronomium al. En daarna de profetisch woord door. Wordt het vele malen herhaald. Dat God aankondigt. Dat in geval van dat ongeloof van Israël en de volkeren zou hij zich voor de wereld verbergen. En dat is precies wat Paulus hier aanhaalt. Hij zegt, ik ben een dienaar van het evangelie, het welk God tevoren beloofd heeft. Maar het andere ding wat God tevoren heeft aangekondigd, is dat hij zijn aangezicht voor de wereld zou verbergen. En dus, Romeinen 1 vers 18, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, niet omdat ze zo losbandig leven, maar gewoon omdat ze de waarheid niet willen weten. En misschien ben ik wat te rigoureus, maar dan zeg ik, de gemiddelde christen die je een Bijbel voorhoudt, wil het niet weten. Ik heb het meerdere keren gehad dat men zei, ja, doe die Bijbel maar weg. Kom daar met je handen niet aan, met je zondige handen, enzovoorts. En meer van dat soort uitspraken die ik u maar niet zal herhalen. Maar ze hebben diepe indruk op me gemaakt. Omdat ze illustratief zijn voor hoe het werkelijk in elkaar zit. De Bijbel? Nee, we hebben daar wat anders bovenop gelegd. Iets eroverheen. En of dat met goede bedoelingen gebeurt of kwade bedoelingen, dat weet ik niet, maar het wordt met kwade bedoelingen gebruikt. Ja, dat staat wel in de Bijbel, geeft men uiteindelijk toe als je het ze onder de ogen kunt houden. Als je de kans krijgt. Maar, en dan kan er altijd wel iemand geciteerd worden die geacht wordt ervoor doorgeleerd te hebben, die het dan beter weet dan God zelf. En iedereen heeft tegenwoordig zijn mening over de Bijbel en niemand heeft hem ooit gelezen. En de mensen die er de minste belangstelling voor hebben, hebben er de meeste kritiek op. Dat is mijn ervaring tenminste. En daarom, beste vrienden, wij zijn hier niet om het christendom te propageren. Wij zijn hier niet om u lid te maken van de een of andere gemeente, plaatselijke kerkgenootschap, denominatie, kring of kerk, of wat het maar wezen mag. Die dingen bestaan in heel de Bijbel feitelijk ook niet. Daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is dat wij een God hebben die zijn zoon gezonden heeft in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En als u verloren was, dan kan ik u zeggen, hij zoekt u. Niet om u lid te maken van de een of andere religieuze cultuur of iets dergelijks. Maar om u te trekken uit uw gevangenschap van deze wereld met zijn filosofie en religie. Want het grootste kwaad dat we in de wereld hebben is precies dit. Ijdele verleiding noemt de apostel Paulus dat in Colossense. dat wat de gedachte, de geest, het hart van de mens in beslag neemt en dat hem opsluit, opdat hij niet zal komen tot aanvaarding van wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En in plaats daarvan wordt de mens meegesleept door allerlei menselijke gedachten, uitvindingen enzovoorts, die aan mode onderhevig zijn, die onder zoveel jaar weer achterhaald zijn enzovoorts, en die bloedserieus genomen worden. En dat woord van God, zoals Luther zei, houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En Luther stond er in zijn dagen net zo voor als wij vandaag, het is niet anders, een godsdienstige wereld waar Christus buiten staat. Zelfs een christelijke wereld waarin Christus geen plaats heeft. Weet u nog aan wie dat geschreven werd, zie ik sta aan de deur en ik klop? In Openbaring 3. Aan wat verondersteld werd een christelijke gemeente te zijn, onder de naam Laodicea. En de Heer zei tot hen, niet tot atheïsten, zie ik sta aan de deur en ik klop. Waar het over gaat, beste mensen, is dat God de wereld heeft losgelaten. De toorn Gods wordt geopenbaard over heel de mensheid. Sla een bladzijde om. Daar staat in vers 24 van Romeinen 1, eerste brief, eerste hoofdstuk. Vers 24. Daarom heeft God hen ook overgegeven. Losgelaten betekent dat. In de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Wie heeft dat gedaan? God heeft de mens overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid. En de christenen maar strijden tegen de onreinigheid waaraan God de wereld heeft overgegeven. Laat hem tot u doordringen. Serieus. Lees hier de Bijbel, niet mensenwerk. God heeft de wereld daaraan overgegeven. En daarna, vers 26, daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke beweging. Staat er dus nog een keer, onreinheid. God heeft de mens losgelaten. En daarna nog een keer in halverwege vers 28, gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in herkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Ik zal ze niet allemaal voorlezen in de volgende versen, want het zijn dingen die niet betamen. Je kunt er beter maar niet van gehoord hebben ook, denk ik altijd. Maar wat mijn Bijbel leert, is dat in de wereld kwam hem, van wie gezegd wordt dat hij het licht der wereld was. En hij die het licht der wereld was, zei, je mag wel opschieten, want het is nu nog licht, maar binnenkort gaat het licht uit, want de nacht komt, enzovoorts. Dat is Johannes' evangelie. En 2000 jaar geleden, zo ongeveer, ging in heel de wereld het licht uit. Dat wil zeggen, het licht ging uit de wereld weg. En sindsdien is de wereld in duisternis. Sindsdien is de wijsheid der wereld vergaan, zegt 1 Korinthe 1. Het is de vervulling van wat in het Oude Testament werd aangekondigd. God heeft de wereld losgelaten. De situatie waarin u en ik geboren zijn, is een wereld waarvan God zich gedistanceerd heeft nadat de wereld, de volkeren, de hele mensheid zich van God distanceerde. En de blijde boodschap, het evangelie, is een woord van God aan u, levend in die duistere wereld, om alsnog te komen tot dat licht. En daarmee uw rug te keren naar een duistere wereld. Een duistere filosofische wereld voor de Atheners. In Handelingen 17, een duistere religieuze wereld voor de Joden bijvoorbeeld, in Jeruzalem, in Handelingen 1, 2 en wat er zo verder gaat, en eventueel een duistere religieuze wereld ook in Rome of waar ook ter wereld het maar was. Wat mijn Bijbel leert, is dat als wij de waarheid zoeken, moeten wij bereid zijn om de wereld achter ons te laten. De wereld bestaat niet uit vermaak, de wereld bestaat uit filosofie en religie. Uit het denken van de wereld. Uit de hoogmoedigheid van de wereld die zegt, wat een God die zich openbaart. Wij vinden hem zelf wel uit. Want men kan er niet tegen dat er iemand is die het beter weet dan de mens. Dat is de situatie. En leest u uw Bijbel, misschien bent u gewend dat te doen. Leest u uw Bijbel, dan leest u toch dat de gelovigen vanaf Adam tot waar de Bijbelse geschiedenis ophoudt, altijd werden opgeroepen, en ik citeer maar letterlijk wat er van Abraham staat, ga uit uw land, ga uit uw maatschap, ga uit uw vaders huis naar een land dat ik u wijzen zal. Het wordt vele malen herhaald in de Bijbel. Het was altijd afzondering van. En het eindigt in de Bijbelse geschiedenis min of meer in Hebreeën 13, waar gezegd wordt, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want in de legerplaats, in deze wereld, in deze filosofische en religieuze wereld, is de Heer niet. En men kan daar roepen, God, waar bent u? Maar God maakt zich niet bekend in deze wereld. Demonstratief verdween de Heer Jezus, die het beeld Gods is, uit deze wereld. En zei, ik kom weder, maar intussen, ze zoeken het maar uit. En hij zei tot zijn discipelen, maar ik ben met u. Gij zult mij niet zien, maar ik ben met u. En aan de Athene schrijft de apostel Paulus, een mens zal God zoeken, daarom is hij hier. Filosofie veegt hij de vloer mee aan. En zegt, wat was de eerste vraag ook weer? De eerste vraag was, waarom zijn we hier? Oh, zegt Paulus, dat is makkelijk, we zijn hier om God te zoeken. Punt, einde van het verhaal, einde van alle filosofie. Iedereen naar huis. Om God te zoeken. Is dat moeilijk? God zoeken? Nee, God uitvinden is moeilijk. God zoeken niet. Als u oprecht vraagt, ook vanavond, Heer, waar bent u? Van sommigen van u weet ik trouwens dat ze het ooit gedaan hebben. Als u daar dan bent, maakt u zich dan bekend. En dat is wat hij doet. En Paulus zegt ook, men zou God zoeken, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. En vanavond is hij in ons midden. Niet omdat dit Urk is of zo, maar omdat hier een paar gelovigen aanwezig zijn. Hij is met ons. Heeft hij beloofd. En overal waar zijn woord gepredikt wordt, daar is hij aanwezig. Johannes zei het nog sterker, die zei, het woord is Christus. En waar het woord is, is dus Christus. En als u vraagt, waar is God? Wel, in de wereld hoeft u hem niet te zoeken. Maar is hij bij u? Want wat God doet in deze tegenwoordige tijd, beste vrienden, is maar één ding. Laat u niet misleiden, één ding. Ik heb het nagevraagd aan Jacobus in Handelingen 15. Die zei, wat God nu doet in deze tijd is maar één ding. Hij zegt, hij verzamelt zich een volk. Uit de heidenen, uit de volkeren. Is dat, hè? Hij verzamelt zich een volk uit de volkeren voor zijn naam. In onze dagen, voor de wederkomst van Christus, komen geen volkeren tot bekering, komt de wereld, komt de mensheid niet tot bekering en Urk ook niet. Maar wat er wel gebeurt, is dat individuele mensen zoals u en ik ons vertrouwen stellen, ons geloof stellen in dat woord dat God ons heeft nagelaten. Want al mag het dan zo zijn dat hij zichzelf niet aan en in de wereld vertoont, en dat is zo, hij heeft ons zijn woord nagelaten. Compleet. Heeft hij er ook bij gezegd? Hoeft niks aan toegevoegd te worden, zou ook niks aan afgedaan moeten worden, het is compleet in zichzelf. Daarin maakt hij zich bekend. En als u straks voor die Heer komt te staan, diezelfde God, schepper van hemel en aarde, rechter maar ook redder, dan vraagt hij heus niet, waar heb ik dat en dat boek gelezen en wat vond je hiervan en wat vond je van die theorie? Dan vraagt hij, en wat vond je van mijn boek? Heb je niet gelezen dat er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft zijn vertrouwen stelt. Dat is wat het woord betekent. Kijk maar in uw woordenboek. Niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En heb je niet gelezen die tekst uit Handelingen 16? Toen die gevangenbewaarder vroeg aan Paulus, wat moet ik doen om zalig te worden? Toen zei Paulus, dezezelfde apostel Paulus, die zei, geloof in de Heere Jezus en u zult behouden worden. En u niet alleen, uw huis ook. En later staat dat hij en heel zijn huis gelovigen waren geworden. Dat zal. En ze werden niet lid van een kerk. En ze volgden ook geen cursus. Zij wisten waarschijnlijk nauwelijks iets van de Bijbel. Maar je kan beginnen met je vertrouwen te stellen op hem. Die ons zo lief gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft enzovoorts. Want het probleem van de wereld is het probleem van de wereld, beste mensen. Maar u hebt een probleem. Niet de wereld, u hebt een probleem. U hebt vergankelijk leven en u bent een zondaar. Dat is uw probleem. En waar het om gaat is niet hoe de wereld het oplost. Mijn Bijbel zegt hoe het opgelost zal worden, dat probleem van de wereld. Het is er allemaal uitgebreid in. Maar wat u en mij betreft, tot ons wordt gezegd dat wij zouden geloven in de Heer Jezus Christus. Want, tot slot, Romeinen 1 vers 16. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Voor wie? En er staat er niet voor iedereen die religieus is. Staat zeker niet voor elke filosoof. Er staat ook niet voor iedereen die trouw gaat naar een christelijke kerk. Er staat ook niet voor iedereen die belijdenis gedaan heeft. Er staat zelfs niet voor iedereen die gedoopt is. En er staat ook niet voor iedereen die uitverkoren is. Het is ellendig genoeg dat ik die dingen erbij moet zeggen. Wat er niet staat. Want men leest zo gauw wat er niet staat. Wat er staat is voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, symptomatisch, of hoe zeggen ze iets, van religieusiteit, van godsdienst. Daar is het Jodendom immers de personificatie van, hè, van godsdienst. Maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Als u wilde die kracht van God in uw leven, in uw hart, maar in uw praktische leven zal werken, zit er maar één ding op. Al die filosofie en religie aan de kant gooien, de rug toekeren, eruit stappen en tot de Heer zeggen, Heer, ik geloof u op een woord. Ik heb nauwelijks een idee wat het allemaal leert, want dat hebben ze mij niet bijgebracht. Maar ik geloof dat u een rechtvaardig God bent die zondaren rechtvaardigt uit geloof alleen. Dat is Romeinen 3. En met dank aan Luther, want u weet, die Bijbeltekst werd de inleiding tot de complete reformatie in de tijd. Dat een mens wordt gerechtvaardigd van Gods wegen door geloof alleen. En zo is het vandaag nog. En daarna zeg ik, zelfs de Heer Jezus zelf was niet lid van een kerk. En Abraham ook niet, zo'n ding bestond gewoon niet. Er is maar één ding waaraan wij toegevoegd worden, en ik bedoel het eerbiediger dan het klinkt, maar er is maar één ding waaraan wij toegevoegd worden, namelijk aan de Heer. Want de Bijbel leert dat waar wij tot geloof komen in de Heer Jezus Christus als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, krijgen wij deel aan al zijn zegeningen. En zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat is Efeze 1 vers 3. Laat hem tot u doordringen. Bijbelse waarheid is niet gecompliceerd. Bijbelse waarheid is het eenvoudig evangelie dat zegt dat God voor u en mij wil zorgen. Dat hij zich over u en mij ontfermt en van ons niet verwacht dat we wat doen, maar dat we ons laten verzoenen met God. En ik sluit me aan bij de woorden van de apostel Paulus. Hij zegt, en ik sluit me graag aan, wij zijn gezanten van Christus wegen. Wij bidden u, laat u met God verzoenen.